En ze is weer vrolijk. Doodeng, deze vrouw.
Oh, zo gemeen.
En weer huilen. Hallo mensen, trouwe luisteraars. Welkom terug.
Welkom
terug, Malou. Bij Tussen 30 en Doodgaan tegenover me zit Tatjana Almouli. En we zitten lekker in mijn huiskamer. Ja. Of, nou ja, hallo.
Je zei hok. Hallo.
Hallo, hi.
Een maand niet opgenomen.
Ja, hè?
Jij bent een paar dagen terug van je Indonesië-trip.
Ja.
Hoe gaat het? Je hebt 2 minuten de tijd voor een recap.
Nou, ik denk dat we allereerst moeten heel even iets zeggen over de extra afleveringen. Want holy shit, daar hebben heel veel mensen naar geluisterd.
Heel veel mensen.
Ja, dankjewel daarvoor. En ik had het niet echt verwacht.
Ik ook niet.
Dat zoveel mensen dat zouden gaan doen.
Nee, en ook heel veel leuke berichten daarover.
Ja.
We hebben dus we doen het via petje.af. En daar kan je ook gewoon een hele... Ja, het is bijna een soort forum voor mijn gevoel. Want wij kunnen de berichten achterlaten met foto's en filmpjes en voice memos. Nou, dat gaan we nog meer doen. Hebben we al gedaan. En mensen kunnen daar dus ook voor ons eigenlijk als een soort prikbord reacties achterlaten. En er zitten gewoon hele lieve, leuke, ontroerende berichten ook wel bij. En gewoon heel leuk om te horen dat het... Dat we niet teleurstellen.
Nee,
dat is fijn.
Heb ik hiervoor betaald? Ja. Geld terug.
Dat zou teleurstellend zijn. Nee, maar ik ben ook wel heel blij dat we nu weer terug naar de reguliere gaan.
Ja,
en. Maar het voelde wel echt onwennig om gewoon een maand ineens geen podcast te produceren. Dus ik ben blij dat je er weer bent.
Ja. Ik ben. Nou ja, het was dus even gewoon een bedankje. Bedankje voor de echt mega trouwe luisteraars. En nee, ja, ik zat gewoon een beetje dom uit het raam te kijken. Ik zie dat jij mijn blik volgt naar buiten. Van, wat is er?
Gebeurt er allemaal?
Niks. Ik ben gewoon nog steeds knettergek.
Ja,
ja, het was echt zo waanzinnig.
Ja?
Ja, het was echt heel mooi. Het was... Ik wil er een paar dingen toch wel over zeggen. Mm-hmm. Die wil ik delen. En misschien dat we nog wel een keer... Ik ga er nog ook waarschijnlijk een heel stuk over schrijven en zo. Dus dan... kan je dat ook nog ooit een keer lezen. In plaats van dat je dan al een heel uitgekoud verhaal vertelt. Maar ik was dus 3 weken met Rinsen.
Ja.
En dat ik dacht dus van tevoren van... Want wij zijn natuurlijk nooit 3 weken lang met elkaar.
Nee.
Iedere dag en ook ieder moment van de dag. Want iedereen moet altijd wel even weg of zo. En ja, op zo'n reis, ook omdat we heel erg aan het reizen waren... ben je gewoon continu met elkaar... Dus ik had ook wel verwacht van, oh ja, misschien als we dan op een gegeven moment een paar dagen ergens zijn, dat je dan behoefte hebt aan een gesprek met iemand anders in een restaurant. Of dat ik heel erg...
Op jezelf even wilde zijn.
Ja, eventjes van, oh, ik wil heel even nu een moment voor mezelf. Kun je alsjeblieft 2 uur je kanus houden? Maar dat had ik dus helemaal niet.
Nee?
Nee.
Dus nu gaan jullie samenwonen, trouwen, alles?
Nee. Nee, we zijn uit elkaar. Nee, grapje. Nee. Nee, dat was dus echt heel fijn. En we waren ook niet echt uitgepraat of zo met elkaar. We hebben wel zo 1 avond dat je dan allemaal rare dingen gaat googlen of zo. Dus eigenlijk ben je dan wel uitgepraat. Nou, waarop geen wel uitgepraat, maar prima.
Ja, maar wel gewoon dat je denkt, oh ja, het is nog steeds fijn samen.
Ja, het is echt,
ik ben je niet zat.
Ja, het was echt heel leuk. En ik heb dus die reis gemaakt langs de huizen en scholen en waar mijn opa en oma hebben gewoond en op school hebben gezeten. Maar ik ben ook naar het kamp van mijn oma gegaan. Mm-hmm. En moet je voorstellen, dat was natuurlijk voordat het een kamp was, gewoon een woonwijk. En daar zijn op een gegeven moment gewoon hekken omheen gezet en mensen opnieuw ingestopt, ingedeeld. Dat. Mm-hmm. En... hoe dat er nu uit... Er is niks monumentaals daaraan. Want daar wonen nu gewoon weer opnieuw mensen.
Ja.
En het is dus een heel groot veld, grasveld... waar nu cricket wordt gespeeld door bejaarden. En daar vroeger moesten mensen daar op appel komen. Dus de moeders met de kinderen. En dan moest je buigen. En er staat dus nu nog een huisje. En dat huisje... daar was vroeger de appeladministratie van de Japanners. Mm-hmm. En dat is nu ook gewoon een soort van winkeltje of zo. Ja, gewoon iets waar je gewoon naar binnen kan. En ook En dat wisten wij niet, want er was altijd een troostmeisjeshuis.
Mm.
En troostmeisjes, dat waren eigenlijk de gedwongen meisjes die seks moesten hebben met mensen uit het leger of zo. Dus,
wow, ja.
Maar dat huis, dat staat dus naast die appelplaats in het kamp waar mijn oma heeft gezeten en haar zus en haar moeder. Nou, mijn oma was volgens mij 15, 16, 17, 3 jaar daar in het kamp gezeten. Dus je kan je voorstellen dat de meisjes die werden uitgekozen om daar naartoe te gaan, dat waren wel de meisjes ook uit die leeftijd.
Ja.
Dat hebben we eigenlijk nooit geweten. We weten het natuurlijk nu nog steeds niet of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.
Nee.
En wat er zo vreemd aan is, is dat ook dat troostmeisjeshuis, mm-hmm. dat is nu van binnen nog steeds, zeg maar, heel functioneel ingericht op wat het ooit was, met allemaal aparte hokjes. Alleen kan je er nu gezichtsbehandelingen krijgen. Het is nu een soort, wow, schoonheidssalon. En dat is, ja, dat is dus eigenlijk
bizar.
Nou, ik dacht dus ook van, het is een beetje een metafoor voor hoe het leven zo, gewoon is. Zo dat alles voorbij gaat en in de tussentijd moet je gewoon je maar in leven houden.
Ja.
Of,
ja,
of ervan genieten in het geval dat het, ja, iets heel goeds, ja, is. Zoals nu.
Ja.
Weet je, zoals die plek er nu bij staat, ja, geniet van het leven. En dat zie je ook dat dat gebeurt. En, ja, zoals dat toen was, dat, ja, dat het gewoon ook weer voorbij gaat.
Mm.
Alles gaat voorbij. Mm. Dat vond ik er heel, ja, heel, het was een hele vreemde plek om te zijn eigenlijk. En het enige wat ook nog gebeurde was, ik ging dus ook naar Semarang. En dat is, daar heb je een begraafplaats, een erebegraafplaats. En daar ligt de vader van mijn oma begraven. En ik had dat opgezocht, want het Oorlogsgravenstichting, mm-hmm, die daar zitten, die hebben super goede administratie. Dus ja, dat was zo bijzonder, want ik kwam daar dus aan en dan staan er mensen die dat onderhouden en die wachten je op. Mm-hmm. En het is, stonden daar met bloemen en dan loop je daar zo heen en dat is vrij ceremonieel, weet, ja, je wel. Dus het is ook, ja, het heeft ook echt iets weg van, ja, hoe zeg je dat? Een uitvaart of zo, van een herdenking. Ja. En ja, dus toen stonden we daar en ik legde die bloemen neer bij, nou, bij dus mijn overgrootopa.
Ja.
En ik sta op en ik kijk daarachter. Hm. En het eerste graf daarachter is dus ook familie. Maar dat wist ik,
wow,
niet, dat die daar lag. Dus dat was heel, dus dat was eigenlijk de vader van mijn overgrootoma.
Wow.
Dus die liggen dus naast, ja, elkaar. En die zijn ook op dezelfde dag gestorven. Dus dat of ze, ja, dat waarschijnlijk een executie. Mm. Dat is zo raar om te zien ook. Dat je op een gegeven moment hele families, gewoon allemaal broers en vaders, op dezelfde dag. Dus dan weet je gewoon, ja, dat, nou,
oh,
het is zo vreemd, wow, om te zijn. Maar het was dus ook, zeg maar, de mensen die daar werken, zijn heel erg trots op wat ze doen.
Mm.
Dus die waren ook zo allemaal dingen aan het vertellen en zo. En ook aan het vertellen over de kruis en over hoe ze het maken. En we mochten overal kijken. En ze waren zo blij dat we er waren en zo. Dus op een gegeven moment dacht ik, oh ja, oké. Okay, maar ik wilde ook nog eventjes terug of zo. Dus ik zei, nou, ik ga nog heel even alleen terug. En toen zat ik daar dus en ik ben natuurlijk, nou, we hebben het hier ook wel eens gehad over spiritualiteit en zo. En ik geloof helemaal niet in dat er iets is na de dood. Maar ik had wel zo heel erg het gevoel dat mijn oma, dat ze wist dat ik daar was of,
wow,
zo.
Wow.
En toen zat ik daar en toen kwam er in één keer zo'n hele grote, echt bizar grote vlinder. En ik zo helemaal, wow, wow. En toen dacht ik later, ja, jezus. Dus toen moest ik keihard lachen, omdat, ja, ik heb hier net bloemen neergelegd. Ja. Natuurlijk komt hier een vlinder zo op af. En toen moest ik zo keihard lachen. Gewoon, dus ik kwam terug en Rintse zo, hey, gaat het? Gaat het? Ja. Dat. En dat was heel, nou, het was echt heel bijzonder. En het was ook, wat ik dus ook heel bijzonder vond, dat je hoort dus heel vaak van mensen die zo, ja, en ik was meteen thuis, mm, en zo. En dat dacht, oh nee, ja, ik voel me hier heel welkom. En ik herken heel veel dingen en ik mis mijn oma heel erg als ik hier ben. Omdat ik gewoon de taal mis, de maniertjes mis, de geuren mis. Maar hier is toch gewoon in Amsterdam, dat is gewoon wel echt mijn thuis. Ja. Ik hoor wel gewoon hier. Mm. Dus dat vond ik ook wel leuk.
En dat je het daardoor ook misschien extra fijn vond om ook weer thuis te komen, of niet?
Ja, ik vond het heel fijn om weer naar huis te gaan. Ik had echt ook weer heel veel zin om te werken. En ik heb dat ook echt niet gedaan daar. Ik heb één keer een voicebericht naar jou gestuurd over werk en die weer gewist. Mijn gezicht, dit ging over werk, sorry. Het is helemaal stom.
Ja, zo ja, whatever. Ik zei, oké, is goed, doei. Ja. Ik zie je over 3 weken.
Ja, dude, laat me met rust. Ja, inderdaad. Dus dat, ja.
Wauw. Ja, het klinkt gewoon als een heel rijke reis eigenlijk.
Ja, het was echt heel fijn. Ja. En heel chill. En niemand had diarree. En toen kwamen we terug, toen hadden we allebei thuis diarree.
Zo goor.
Ja, jij nog steeds. Ja, Rins heeft nu nog steeds diarree. Misschien is hij wel uitgedroogd inmiddels.
Ik durfde bijna niet naar de wc hier. Ja, zo'n aansteller.
Sorry. Zo'n aansteller.
Welcome alsof, back.
Zeg maar, er bestaat geen wc waar jij op hebt gezeten, waar nog nooit iemand op heeft gekakt.
Dat heb je net ook al gezegd. Ja, maar ik nu heb gewoon weer te verwijderd uit mijn hoofd. Maar
er is dus nog nooit op iedere wc. Nee, hoe gaat het met jou? Hoe was het voor jou zonder mij?
Vreselijk. Kan nog aan het bijkomen. Nou, de tijd is gewoon fucking snel gegaan. Ja, maar het is altijd zo, toch? Dat je, ik weet ook nog dat toen ik in Amerika was, dat iedereen ook echt zei, het voelt echt alsof je 5 dagen bent weg geweest.
Niemand had je gemist.
Nee, niemand had mij gemist. Nee, dat, zo voelt het nu ook. Ja, ik was 1 week op vakantie. Maar het was gewoon niet heel leuk.
Huh?
Ja.
Oh, dat is het. Wow! Dit is een plot?
Plot twist op Instagram. Ja. Iedereen zei ook, aan wie ik het heb verteld, zei hup, Instagram zag het er zo naar
ja,
uit.
Ja, inderdaad.
Zo'n, ja.
Oh, wauw, vertel.
Instagram is fake. Nou, kijk, oké, dit is wel misschien te extreem gezegd. Het was met Tobias was het heel leuk. Ja. Dat ik dat... Het was vreselijk.
Dat hij dit te hoort.
Ja,
dat hij
deed,
ze vond het helemaal niet
het
leuk.
Het was toch wel leuk. Nee, maar kijk, we gaan het hier straks in het hoofdonderwerp van vandaag gaan we het uitgebreider over hebben. Maar wat voor mij, wat de situatie was, dat ik de weken daarvoor, volgens mij heb je daar ook nog wel een podcast voordat we allebei weggingen over gehad. Weer zo extreem druk. Hoe het als freelancer gewoon eigenlijk helemaal niet chill is om op vakantie te gaan. Omdat je alles daarvoor en daarna zich ophoopt.
Ja.
Nou, dat had ik dus nu ook weer. Ik zat uiteindelijk nog... We gingen met de auto en Tobias ging rijden, want ik heb mijn rijbewijs niet. Maar ik zat uiteindelijk nog gewoon op de heenreis met mijn laptop en een hotspot die het eigenlijk niet deed. Zat ik nog te werken. Ik had de dagen ervoor echt alleen maar mental breakdowns gehad. En helemaal zo stress, paniek, janken.
Ja.
Nou ja, wat natuurlijk ook kan gebeuren is dat je daarna dan extra blij bent van oké, uitademen, nu ben ik op vakantie. Maar bij mij, ik kon gewoon niet ontspannen. Dus we hadden echt soort... Ja, best wel idyllische situatie. Echt een heel, heel mooi huisje. Een hele lieve gepensioneerde Française die ons elke ochtend ontbijt kon brengen. Die verderop, gewoon op haar eigen huis had op het erf. Een zwembad. En fucking mooie natuur eromheen. Dus zeg maar, in principe waren alle ingrediënten er om een hele fijne vakantie te hebben. Maar ik kwam er gewoon niet in. En ik weet je, alles geprobeerd, gewoon heel veel gewandeld, natuurlijk in dat zwembad gelegen, naar dorpjes gegaan, uit eten, weet je, alles wat je kan bedenken, boeken zuipen. Lezen, zuipen, seks, alles. En ik bedoel, kon heus natuurlijk wel soms dat ik het even leuk vond en met Tobias was het dus wel gewoon fijn en slappe lach gehad en alles. Maar ik was gewoon alleen maar dat ik zo in mijn hoofd de hele tijd een soort van, ik moet nu genieten, ik moet nu uitrusten, hierna wordt het weer druk, nu moet ik soort van het leuke met Tobias. Gewoon alleen maar dat soort Ja, frustratie gewoon eigenlijk.
Zelfkwelling.
Heel veel onrust, heel veel spanning. En we zijn ook uiteindelijk besloten... we gewoon om een dag eerder naar huis te gaan. Toen heeft Tobias ook in 1 keer gereden.
Oh, deze lieverd.
Gewoon 12 uur lang.
Oh.
Echt niet verantwoord, maar hij heeft het overleefd. En eigenlijk vanaf het moment dat we naar huis gingen rijden... kon ik ontspannen. Ook weer zo typisch, dat je dan gewoon... Ja. En toen ook extra blij om weer thuis te zijn. En gewoon...
Ja, je
ik weet
kat.
Het niet. Namelijk, ja, ik miste dus ook mijn kat heel erg. Ik miste mijn huis heel erg. Toen ik daarvoor alleen maar zat van... Oh, ik heb zo'n kut klein huis. Ik wil verhuizen. Alles. Ja. En nou, daarna was ik weer echt... Dus nu ben ik wel, heb ik wel een soort herwaardering voor mijn thuis. Dus dat is er wel mooi aan. Maar ik vind dat zo typisch. Dat je dan soms gewoon... Je kan het soms niet forceren. Je kan ook niet. Dan kan je nog alle, weet je wel, omstandigheden hebben waarvan je weet, oh, normaal gesproken ga ik hier vaak van ontspannen. Mm-hmm. Maar het gebeurde niet. En nou ja, we gaan het er straks waarschijnlijk.
Ja.
Want het heeft ook wel heel erg te maken met mijn staat van zijn toen en daarvoor en nu. Daar gaan we het over hebben. Over mm-hmm. stemmingen.
Stemmingen.
Maar nou ja.
Oké.
Okay. Fijn dat jij dit niet had in ieder geval.
Maar ik herken wel heel erg dat, zeg maar, een beetje de laatste dagen. Omdat je dan weet dat het de laatste dagen zijn.
Oh ja.
Dat je dan de hele tijd bezig bent met dat het de laatste dagen zijn.
Van nu moet ik genieten, want ja, nu kan het nog.
Nu, dit was echt, hier hadden we gepland, nu helemaal niks. En blablabla. En ik, zo zullen we anders nog een wandeling door dat rijstveld. Dat we zo'n locatie hadden geboekt met, nou, dan hoeven we gewoon nergens meer naartoe.
Ja.
We kunnen gewoon de uren voorbij zien tikken.
Het leven.
Weet je, het leven. Zo is het nou eenmaal. Door?
Ja.
Luister, wat er nu gaat gebeuren.
Your attention, please. This is an important announcement.
Oké, okay, weet je wat ik dus ook heel erg heb gemist in Indonesië?
Mij?
Ja, ook. Nee.
Nee, eigenlijk niet.
Dit meer? Nee. Een goed glas wijn. Ik heb er één keer eentje besteld daar. Het is gewoon geen wijnland. Zuurder dan Twitter. Serieus. Zuurder dan de zuurste gast op Twitter.
Hoe is het mogelijk?
Ja, nou, mijn hele maag kromp zo ineen.
Vreselijk.
Ja.
Ik heb heel goed nieuws voor jou, want we hebben een samenwerking die echt op jouw lijf geschreven is.
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat een van mijn grootste hobby's wijn is. Ik hou van om te koken voor mensen en dan allerlei gangen, iedere andere wijnen te schenken. En ik hou van wijn drinken en kaas eten. En ik hou van wijn drinken en over de smaak praten. En ik hou van wijn drinken en over het leven praten.
Nou, het is duidelijk.
Ja. Ik hou van wijn.
Ja, je houdt heel erg van wijn. Ik ook, maar jij wel iets meer, denk ik.
Mm-hmm.
In ieder geval zijn we bij Grape District. Echt aan het goede adres. Weet jij wat echt goede wijn is en wat niet? Heb je daar kennis over?
Ja. Ik weet, zeg maar, wel wat ik lekker vind, maar of mijn smaak een garantie is voor kwalitatieve goede flessen wijn, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Wat voor wijn drink jij graag?
Nou, het verschilt erg. Ik heb wel echt de afgelopen tijd, sorry, very havermelk elite dit, maar natuurwijn ontdekt. Oranje wijn vind ik super lekker. Ik hou wel van iets meer soort zurige. Ik hou dus echt best wel van zure wijn. Dus waarschijnlijk was ik in Indonesië best wel blij geweest met de wijn daar.
Ja.
Nou, durf ik niet te zeggen. Maar dat is wel mijn smaak. Maar ik hou ook van een goede bubbel. Merlot vind ik heel erg lekker in de winter. Gewoon een goede diepe rode wijn.
Oh, ja.
Zin in.
Ik hou heel erg van zo'n hele smerige, boterige Chardonnay. Dat je, als je hem zo ronddraait, dat je dan zo dat nog helemaal in het glas
zo
ziet.
Zo typisch dit.
Ja, en ik hou van een beetje, ik hou dus helemaal niet van zurige wijn en fruitige wijn, maar wel van ziltige.
Oké.
Dat. Of inderdaad zo'n houterige, rokerige, bijna paardenstalachtige rode wijn. Helemaal als het zo koud wordt.
Ja.
Zo lekker.
Oh, dat gaan wij zo erg drinken deze winter samen. Nu al zin in.
Ja, ja.
Nou, wat ik heel mooi vind aan Grape District is dat hun filosofie is het helpen van mensen naar het ontdekken van hun eigen smaak met de bijzondere selectie van uitgesproken wijnen van kleine wijnboeren. En vooral dat laatste, daar gaat het om. En we hebben de eer om je kennis te laten maken met de nieuwe campagne Kleine wijnboeren maken betere wijn.
Jij dacht ook even dat er champagne is.
Ja, ja, ik zeg zo, wow, champagne?
Kleine wijnboeren maken betere wijn. Ja, Grape District gelooft dat bijzondere wijnen worden gemaakt door kleine wijnboeren. Hm. En dat zijn familiebedrijven die nog echt werken met liefde en aandacht voor de smaak en voor de kwaliteit. Vaak al generaties lang werken ze samen met de natuur om de smaak van de druiven zo optimaal mogelijk te maken. En dat begint bij de wijngaard. Ja, I love it.
Ja, echt cool. In Nederland worden duizenden wijnen geïmporteerd en iedere jaargang is weer anders en aan de fles zelf kun je niet altijd zien hoe de smaak precies is.
Mm-hmm.
Dus is het belangrijk dat je, net als bij eigenlijk alles wat je eet en drinkt, weet waar de wijn vandaan komt en wie hem heeft gemaakt. En bij de kleine wijnboer wordt transparant gewerkt aan het echte karakter van de druif en de smaak van de streek en de eigenwijze keuzes.
Ja. Maar eerlijk is eerlijk, niet elke wijn van de kleine wijnboer is het ontdekken waard. En daarom proeven en selecteert Grape District dag in dag uit alleen de beste wijnen en de unieke wijnen van de kleine wijnboeren. Sorry, maar even serieus, wat een droombaan. Ja.
Misschien kun je ook stoppen
met deze podcast. Ja. Dus ja, wijnen met echte smaak en een verhaal. Ze proeven er meer dan 2000 per jaar. En slechts 1% belandt uiteindelijk in de schappen. En nu komt het mooie nieuws. Ze hebben een proefbox geselecteerd voor ons en onze luisteraars.
Zo leuk, zo cool. Oké, de proefbox bevat 3 unieke wijnen. En is een middel om op toegankelijke wijze in aanraking te komen met betere wijnen van kleine wijnboeren. Deze box is exclusief tijdens de campagne, niet champagne, te bestellen. Zowel online als in de winkels van Grape District. En uiteraard via ons. De link in onze show notes, die wijst je de weg. En de proefbox kleine wijnboeren bevat 3 wijnen. Plus de wijninformatie en een video van de wijnboer waar de fles vandaan komt. Een Pooltex kurkentrekker krijg je er ook nog bij.
Ja, die is wel dat is wel echt hele chille kurkentrekker. Ik heb ook verstand van kurkentrekkers.
Ongelooflijk.
Deze is wel, ja.
Wat kan
voor 29,99 krijg je het pakket gratis toegestuurd. Dus je hoeft er ook niet mee te zeulen. Vind ik ook altijd heel prettig.
Ja, heel fijn.
En volgende week, dan gaan we ze hier in de aflevering proeven. Dan gaan we wel 's middags opnemen.
Nu al zin in.
Ja, het wordt een hele gezellige uitzending. Bestel of koop hem nu. Nou, bestel hem nu en koop hem nu of koop hem in de winkel. En proef volgende week met ons mee.
Cheers.
Ja, cheers. Proost.
Echt zin om te proeven.
Het hoofdonderwerp.
Stemmingen.
Stemmingen. Hoe ben jij gestemd?
Oh, nou, nu best wel oké nu ik met jou hier zit. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat ik echt best wel last heb van de najaarsdip. Mm-hmm. Die echt wel richting de depressie gaat. Heel vroeg dit jaar. Het is gewoon pas september.
Ja.
En ik ben hier wel heel erg gevoelig voor. Mm-hmm. Dat heb ik eigenlijk al mijn hele leven. En dat nooit, weet je wel, altijd zo goed in kaart kunnen brengen. Maar als ik nu terugkijk, dan gebeurt het eigenlijk elke herfst en elke winter dat ik gewoon veel somberder ben. Mm-hmm. Veel minder energie, maar gewoon echt moeite om uit mijn bed te komen. Sneller ziek, gewoon minder goede weerstand. Veel meer zin om gewoon minder voedzaam te eten. Weet je, gewoon al dat soort dingen. Sneller pijntjes tijdens sport, gewoon zowel fysiek als mentaal. Heeft het echt, het seizoen heeft gewoon zijn weerslag op mijn gemoed en gezondheid. En normaal gesproken begint dat eigenlijk pas een beetje eind oktober, begin november bij mij.
Ja.
En nu is het dus gewoon eigenlijk al de afgelopen paar weken dat ik me gewoon, dat ik gewoon niet echt lekker in mijn vel zit. En dat ik gewoon merk dat ik gewoon echt een beetje down ben. Nergens echt zin in heb. Zowel werk als fysiek, sociaal bedoelde ik.
Mm-hmm.
En dat is best wel lastig.
Ja.
Ja.
En is het iets wat je van jezelf hebt geaccepteerd? Of is het, als dat nu weer zich aantreedt?
Aandient.
Ja. Dat het dan een strijd is? Of?
Nou, ik vind het dit jaar best wel intens, merk ik, ook moeilijk om te accepteren. Omdat ik zo'n uitgelaten zomer had.
Mm-hmm.
Dus ik, daar heb ik natuurlijk al in geuren en kleuren over verteld in de podcast.
Ja, een hele andere podcast nu.
Nou, jongens, maak je borst maar nat.
Ja.
Jongens, meisjes, andere mensen. Ik was gewoon eigenlijk het grootste deel van de zomer was ik alleen maar blij en vol energie.
Mm-hmm.
En dat was ook best wel in extreme mate.
Ja.
Maar daardoor is nu de omslag heel groot, of het contrast heel groot. En ook omdat het dus zo vroeg al is, merkte ik dat het me echt wel overviel.
Mm-hmm.
Ik was er gewoon niet klaar voor. Het was dus ook dat het een beetje gelijk ging met die vakantie. En ik denk dat het ook misschien nu heviger voelt, omdat ik ook door al het uitgelaten zijn, heb ik gewoon een tijd lang heel weinig geslapen.
Ja.
Veel verdovende middelen gebruikt. Alleen maar met mensen geweest, terwijl ik eigenlijk het meest oplaat van alleen zijn. Dus dan Ik denk dat het daardoor nu ook misschien iets heftiger en sneller inkikt. Omdat ik gewoon ook een beetje op ben.
Mm-hmm.
En maar ik, ja, ik, wat ik er lastig aan vind, is, zijn twee dingen. Het ene is dat ik gewoon, ja, daar heb ik natuurlijk ook al eerder over verteld, een paar keer echt wel een hele heftige depressie heb gehad.
Ja.
Waarbij ik gewoon, ja, waar alles echt heel donker en heel zwaar voelde. En ik dan toch altijd daar een beetje bang voor ben.
Mm-hmm.
Omdat het natuurlijk, sommige dingen herken ik daar dan wel uit.
Dat je bang bent dat het weer zo'n zware depressie wordt. Ja,
en dat, en ja, ik heb ook niet, nou, je weet dat natuurlijk niet. Dat is het hele ding met depressie. En met natuurlijk heel veel mentale gezondheidsworstelingen of klachten. Dat je, het kan bij iedereen in principe altijd gebeuren. Dat is gewoon zo. En ik heb gelukkig ook, door natuurlijk heel veel therapie te hebben gehad en ook hier meerdere keren tegenaan te zijn gelopen, heb ik echt wel best wel gezonde copingmechanismes ontwikkeld om hiermee om te gaan. Of dingen die ik kan inzetten als ik voel van, oh ja, het is even, het gaat allemaal wat moeizamer. Dus dat probeer ik natuurlijk ook nu erg in te zetten. Dus ik denk ook dat het wel, ja, goed komt, dat ik er wel een weg in vind, dat het niet zo heftig weer wordt. Maar ik merk dat toch altijd wel ergens een soort op de achtergrond een angstje is of zo.
Ja.
En dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd, maar daar denk ik dan nu ook meteen weer aan. Mijn vader, die heeft een bipolaire stoornis. Omdat ik dus in de zomer zo erg dat soort, ja, ik denk niet dat ik echt manisch was, maar misschien op bepaalde momenten wel bijna.
Ja.
En dat ik dan denk, oh my god, gaat mij dit nu ook overkomen? Dat ik opeens dus heel erg tussen die twee extremen ga leven.
Mm-hmm.
Of dat opeens, maar ja, dit zijn allemaal ook wel, het is niet helemaal gegrond, maar dat is natuurlijk vaak met angsten of dingen waar je dan bang voor bent, dat gaat gebeuren. Maar het is wel, ik vind het altijd goed om me er bewust van te zijn.
Ja.
En nou, wat ik net ook al zei, dat wat waar ik dus echt een firm believer van ben, is de daglichtlamp.
Oh ja.
En dan
die ons niet sponsoren trouwens.
Nee, zeker geen sponsor. Wie weet, mag zich altijd melden. Want ik gebruik het dus al jaren. Maar dat is wel, ja, het is gewoon heel fijn om dat soort dingen te hebben. Dat, ja, ik ga het hier ook nu niet te veel aan prijzen. Want iedereen moet het natuurlijk ook voor zichzelf.
Mm-hmm.
Ik vind het altijd een beetje lastig. Het is wel wetenschappelijk onderbouwd. Maar ja, ik ben natuurlijk geen dokter of expert of iets. Maar voor mij helpt het wel. Maar ik denk dat het er ook in zit dat ik elke ochtend dan daarmee opsta. Dat je een soort vaste rituelen inbouwt.
Ja.
Juist in periodes waar het misschien iets minder goed gaat. Of dat je iets minder soort houvast hebt.
Mm-hmm.
Dat je dat natuurlijk zelf gaat creëren. En bij mij zie je dat dus 's ochtends opstaan met zo'n daglichtlamp. Maar ook echt nog regelmatiger sporten. Het hoeft helemaal niet altijd tot het gaatje te gaan, maar gewoon dat ik voldoende beweeg, endorfines aanmaak, buiten ben. En ook echt veel minder afspraken maken.
Ja.
Dus veel minder met mensen zijn, maar veel meer gewoon voor mezelf en rust en ontspanning. En minder van hot naar her chasen, want dat werkt ook nooit echt heel goed.
Ja.
Ja. Ik ben benieuwd.
Ja.
Hoe het verder een najaar gaat zijn. Nou, herken jij dit of niet?
Eigenlijk, ik herken het niet zo zeer in het seizoen.
Mm-hmm.
Ik vind de winter heel prettig. Ik vind het prettig als het buiten koud is. Dat vind dan soms vind ik dat heel lekker. En dan, omdat ik het dan binnen extra lekker vind.
Ja.
En maar dat manische, want ik noem het gewoon eventjes nu zo heel bot, dat manische.
Ja, ja, ja.
Ik merk dat dat ik dus of soort van extreem hyper vrolijk dat ben.
Ja.
Ten opzichte van extreem chagrijnig.
Oh, ja.
En woest op iedereen. Maar woest, echt woest op mezelf, dat.
Ja.
En dat kan zo heel snel. Dus het zijn geen periodes. Dit varieert gewoon per dag.
Oh ja.
Gewoon de hele tijd. Maar er zit niks tussen. Dus het is zo. Ja, en zoals ik was, eigenlijk was ik heel benieuwd of, nou, die vergeetachtigheid die ik heb en dat alles kwijtraken en zo.
Is dat nog steeds zo?
Nou, ik kom dus thuis. Ik was woest. sleutels kwijt. Ben mijn oortjes weer kwijt. Nu, as we speak, ben vanochtend weer te laat. En ik had met onze Pepijn Schoneveld had ik afgesproken in de kroeg. En dan was ik weer alles kwijt. En toen heb ik echt zo geschreeuwd. Nee, niet weer dit de hele tijd. Ben ook een soort van heel... dat ook heel erg aan het uiten.
Oh ja.
Meestal, misschien dat het daarom zo is, dat ik voel me heel vrij om dat nu gewoon zo te uiten. Dat was vroeger natuurlijk wel anders. En dat kon, ik moest ook heel erg lachen dat dat was ook zo gek in Indonesië, toen ik daar was. ik herken het, daar is het natuurlijk veel meer uitvergroot. Maar dat herken ik heel erg uit de familie, zeg maar. Dat niks is een probleem of een stemming of chagrijnig. Dus alles is altijd. En niks is ook een nee.
Nee.
Bijvoorbeeld.
Zo zogenaamd alles opgeruimd. Alles kan en prima.
Alles prima. Ja. Weet je wel zo. Ja. Terwijl er waren ook af en toe met een hotel zo. Dat er eventjes iets was. En dan gewoon alles. En ook continu ja zeggen op dingen. En dan denk je gewoon nee. Je zegt nee, maar je zegt ja.
Oh, wat heftig,
dat,
hè?
En toen dacht ik, oh ja, ook toen we na gingen denken over stemmingen.
Ja.
Dacht ik, dat heb ik natuurlijk heel erg geleerd. Ik heb gewoon heel erg geleerd om een stemming op te zetten. Om een buitenkantje op te zetten. Mm-hmm. En helemaal, laten we het gezellig, leuk en weet je wel zo. Ja. En ik merk dat ik dat dus nu steeds vaker durf. Dat ik daar een beetje van weg durf te blijven. Maar dat je dus dan ook zo vloekend en tierend en zo dat. Ja, en dan helemaal. Nou, en wat is echt een goede plek voor stemmingswisselingen? Een vlucht van 12 uur.
Oeh.
Weet je wel zo. Maar kijk, ik heb dus niet... ik weet niet hoe het is om me heel verdrietig en zwaar te voelen.
Voel je eigenlijk nooit zo?
Ik vind dus... Ik weet dat als er woede is bij mij, dat daar vaak verdriet onder zit.
Oh ja.
Maar dat ik vind het nog best wel moeilijk om dat gevoel toe te laten. Mm. Dus en ik ben dus heel erg gewend dat als ik dus woede voel, of als ik iets, dat ik dat dan meteen de kop in ga drukken. Dus dan ga ik meteen aan allemaal oplossingen denken. En dan vaak heeft het toch wel te maken met contact met andere mensen, met weet je wel, of een conflict of iets. En dan ga ik dat onwijs zitten oplossen.
Ja.
En merkte dat wat heel lekker was op vakantie, is dat het dan niet kan. En toen kwam ik er pas achter hoeveel ik daar in het dagelijks leven mee bezig ben. En dat is natuurlijk ook heel bepalend voor je stemming. En ik ben heel erg... Ik ben gewoon elke keer alles maar gaan opschrijven, lijstjes. Want ik dacht, ik kan hier nu niks mee.
Nee.
Ik kan moeilijk met 6 uur tijdverschil in één keer die en die opbellen. Om te vragen, weet je wat, ik wil dit toch zo.
Ja.
En ik zit natuurlijk in een best wel spannende fase van mijn boek. Een omslag maken, wat altijd niet zonder slag of stoot.
Ja.
Ik noem het altijd zonder omslag of stoot. En dan... Maar ik ben gewoon gewend dat ik dat al meteen... En dan verwacht ik natuurlijk ook van mensen dat ze net zo snel zijn als ik. En me meeschakelen.
Ja.
Maar ik schakel gewoon zo ontzettend snel. En ik merk gewoon dat... Ik heb gemerkt op vakantie dat toen dat even niet kon. En dat ik gewoon lijstjes maak. Toen was het opeens heel erg zichtbaar, beeldend eigenlijk. Hoe druk het is in mijn hoofd normaal gesproken. Ja. En ik denk toch, want ik dacht dus voordat ik op vakantie ging, dacht ik dat ik ga stoppen met therapie. Voel me goed, bla bla bla. En nu ik soort van heb uitgetekend hoe fucking druk het in mijn kop is. En dat ik daar dus eigenlijk helemaal geen manier voor heb. Behalve dus dat meteen oplossen. Wat natuurlijk door andere mensen ook heel erg wordt gezien als... Wauw, die is heel assertief en die weet je wel
productief.
Ja. En meteen heel erg van het aanpakken. Terwijl... Ik moet dus ook dingen kunnen gaan parkeren.
Ja.
Want dat is voor mij denk ik heel erg die stemming bepaald. Want dat maakt me zo hyper.
Ja.
En serieus, ik snap niet dat... Nou, ik snap niet dat Rinsen met mij volhouden. Ik word af en toe zo doodmoe van mezelf. Maar echt, hoor ik mezelf praten, denk ik... Waarom? Hou gewoon even je bek dicht, jongen. Waarom moet je overal...
Nou, fijn dat je dit zelf inziet.
Waarom moet je overal op reageren? En ik weet ook gewoon... Dat is zo gek, want ik weet dus ook... dat het ook ergens dus... een leuke eigenschap van me is. Maar het is ook mijn valkuil. En daar ben ik nu wel... deze tijd achtergekomen. Ook omdat ik soort, ja, nu de eerste paar dagen in Nederland, word ik gewoon om 6 uur 's ochtends wakker. En ik, oh jee, aan werken!
Dus ook denk, al jouw appjes van jou zijn echt inderdaad tussen 6 en 8. Met alleen maar
werk.
Dit, dat, te.
Maar ik sta zo aan.
Ja.
Ik sta zo aan. En daarop, dan ben ik ook opeens kapot. Er is nul.
Ja.
Dus gewoon opeens zo baf.
Ja, het is gewoon allemaal heel erg inderdaad. Nou, we hebben nu...
nou, dat lijkt dus ook wel een beetje op een manie af en toe.
Nou.
Ik ben zo benieuwd of mijn psycholoog dit luistert. Dat hij als een soort van vooronderzoek denkt. Oh god, er komt ze weer volgende week.
Jezus. Waar kunnen we het nu over hebben?
Dus ja, doe even een pammetje in de thee. Ja, maar dat dus... Ja, ik voel me nu... Maar ook omdat ik dan denk, het is winter, doe even normaal. Iedereen wordt toch juist wat slomer en zo. En ik word alleen maar da-da-da-da-da. Jezus.
Nou, ja, dat. Heel intens.
Ja, heel intens.
Maar het is ook ergens heel erg een soort manier van het controle houden.
Ja.
Toch?
Totaal. En ook, ik ontspan natuurlijk best wel, omdat ik af en toe gewoon een lekker glas wijn of zo drink. Maar ik heb na de laatste keer corona een soort van alcoholintolerantie opgelopen. dat ik echt zo na 2 drankjes op vakantie zo helemaal...
Echt overgeven of gewoon heel dronken?
Nee, echt heel dronken.
Oh, ja.
Tegen Rin zeggen, ik ben geloof ik een beetje aangeschoter. Jezus, dat soort dingen.
Dit is mijn normale standaard.
Ja, inderdaad.
Dus wij zijn nu hetzelfde. Leuk.
I know, maar ik had altijd wel gewoon echt een getrainde
lever.
Ja,
jij kon echt veel drinken.
Ja, want ik hou helemaal niet van dronken zijn.
Nee.
Dat vind ik verschrikkelijk.
Jij ging ook dansen in een club, hè? Heb ik gehoord.
Oh, dat is echt niet oké dat je dit verklapt.
Sorry.
De Rins dat
verder
dat
zeggen we heeft. Niks.
Nee, dat...
ligt op de pagina een beetje af. Ik heb een filmpje ontvangen namelijk.
Ja, maar echt.
Dat is echt belachelijk.
Maar Rinsen die dacht ook, ja, nu ga jij eraan.
Ja, ik werd wakker, want dat is natuurlijk heel veel tijdsverschil. Met volgens mij ook een bericht wel van jou. En ook inderdaad met allemaal missende letters in een woord. Maar Rins stuurde mij
een aangeschoten.
Ja, jij was aangeschoten. En Rins had mij een leuk fragment gestuurd met... Dit gaat morgen op de petje af pagina. Volgende dag... Oh nee, toch niet.
Zo grappig.
Ja, stemmingen.
Ja, en weet je wat dus ook heel raar was?
Hm?
Het verkeer daar is natuurlijk een chaos.
Ja.
Nul bang.
Echt?
Nul bang.
Huh?
Totaal ontspannen in die taxis. Met Rinsen op een motor gezeten. Door de bergen gereden. Bla, 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 bla. Ik kom hier aan. Moest ik eventjes op de swap naar Oost. Nou, echt. Ben weer 3 keer gestorven. Ben hier weer
Hoe
zo
kan
bang.
Dat?
Ja, ik weet niet. Volgens mij is het gewoon...
Ik ben echt benieuwd wat je psycholoog hierover gaat zeggen.
Ja, ik ben ook heel benieuwd of hij daarover
psycholoog.
Psychiater.
Wat het ook is.
Ik denk dat hij me plat spuit voordat ik hem iets kan zeggen. Nee, dat denk ik niet. Jawel.
Ik ga ook weer therapie. Niet.
Jawel. Ga mee!
kunnen we tussen 30 en dood gaan groepskorting krijgen?
Tussen 30 en dood gaan groepstherapie. Moeten we het wel opnemen? Wat een slecht idee. Dat is echt een slecht
dit
idee.
Nee, dit kan echt niet.
Nee.
Nee. Oké. Okay.
Maar
overboard.
Goed, hoe...
Ja?
Hoe verder? Want de winter duurt nog lang.
Experiment wordt dit.
Het wordt een experiment.
Jullie gaan allemaal wekelijks meegenieten van mijn...
Tobias is dit nu aan het luisteren. Die is nu alle scherpe dingen uit huis.
Oh. Nee. Dit kan echt niet. Nee, ik ben niet suicidaal, mensen. Laten we dat even... nee, het is... Ja, ik weet het niet. Ik vind het verschilt ook heel erg per dag. Vandaag voel ik me dan wel weer oké. Okay, maar echt afgelopen week gewoon zo elke dag janken, janken, janken. Terwijl ik ook dan niet zo goed weet. Weet je, mijn leven is niet heel kut of zo.
Ja.
En ook dan... en dat, maar dat is natuurlijk het lastigste. Als je gewoon het ook niet echt kan plaatsen. Maar je voelt inderdaad... Ja, dat is natuurlijk ook wat... Wat echt, want ik zou mezelf echt niet nu, ja, ik zou mezelf niet depressief nu noemen, omdat ik ook weet hoe het ook kan. Maar echt zo, die, ja, inderdaad, die zwaarte die dan een beetje zo sluimert. En ook, meestal ook altijd, het voelt ook altijd heel erg fysiek of zo.
Ja.
Nou ja, ik denk dat ik sowieso wel weer in therapie ga. Dat volgens mij heb ik dat ook al wel eerder gezegd. Dat het me sowieso fijn lijkt om, ik heb nu 1,5 jaar geen therapie. En ik merk toch wel met een. Gewoon wat dingen van, oh ja, misschien is het fijn om hier toch wel weer een beetje ja. begeleiding in te krijgen. En dat dacht ik nu de afgelopen weken wel extra.
Heel iedere dag.
Ja. Dus ik ga nu wel naar waarschijnlijk op de een van de wachtlijsten van de GGZ. En verder toe gewoon heel erg die rituelen. Want dat is wat me gewoon altijd eigenlijk wel heel erg helpt.
Ja.
Om gewoon zo... Ja, mijn leven wordt dan gewoon iets saaier en iets voorspelbaarder. Maar ook dingen als echt genoeg proberen te slapen. Niet te veel drinken. Mm-hmm. Lekker voedzaam en gezond eten. Extra vitamines. Ja. Allemaal dat soort dingen. Ja, hele zomer niet aan gedacht. En nu is het gewoon tijd om dat wel weer even wat meer gebalanceerd te gaan doen. Nou, en dus, en dat vind ik... Ik vergeet dat dus soms, wat ik net ook al wel zei, maar... ik vind het heel leuk om met mensen te zijn.
Yeah.
Maar ik was er ook... Ik vond mijn vrienden ook op een gegeven moment fucking irritant. Maar dat is dus... En ook met Tobias van vakantie heel erg leuk. Maar ook dat dus niet echt kunnen ontspannen. Dat zegt al zoveel. Dat zegt gewoon dat ik echt veel meer tijd voor en op mezelf moet zijn en nodig heb. En daar gewoon heel erg naar luisteren. En dan heb ik wel het vertrouwen dat ik me gewoon op een gegeven moment wel weer iets beter ga voelen. Maar ja, pas de echte... Het echte goede gevoel gaat waarschijnlijk wel pas weer in maart of april komen.
Mm-hmm.
Maar dat weet ik ook. Dus in die zin heb ik het wel deels geaccepteerd. Dat ik gewoon weet van een half jaar per jaar voel ik me gewoon echt wel minder goed.
Ja.
En dat is heel vervelend. Maar ook een beetje hoe het leven dus soms is.
Mm-hmm.
Het kan ook niet alleen maar leuk en mooi en uitgelaten zijn.
Ja. Ja. En het gaat dus wel weer voorbij.
Ja.
Dat is heel fijn.
Ja. En wat ik wel heel erg fijn vind aan deze tijd. Want ik herken wel heel erg wat jij... net ook zei over dat je dus dan heel veel onderdrukte. Nou, dat herkennen wij natuurlijk heel erg in elkaar. Mm-hmm. Maar dat ik überhaupt... Kijk, vroeger had ik dus ook wel vaak last hiervan. Weet ik, van mijn begin 20 jaren. En dan, altijd natuurlijk nog steeds die vraag... alles goed of hoe gaat het? Altijd ik zelf ook. Ja, goed. Ja, prima.
Ja.
Of desnoods, een beetje grieperig. Maar nooit, ik voel me eigenlijk gewoon best wel kut.
Mm-hmm.
En dat zeg ik nu eigenlijk ook. Dat zeg ik ook gewoon tegen mensen die ik bijvoorbeeld niet per se heel goed ken. Maar dat ik gewoon zeg, wel een beetje last van een winterdip. Of het gaat gewoon niet heel goed. En daar dat is natuurlijk wel veel meer sociaal geaccepteerd. Om daar open over te zijn.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel heel erg fijn. Want daardoor is het denk ik ook makkelijker om het ook dus voor jezelf soort toe te laten. En te mogen voelen. En ook hopelijk te accepteren.
Yeah.
Voor zover dat gaat. Dus natuurlijk. Het is gewoon heel erg moeilijk. Want uiteindelijk, we leven wel nog steeds in een samenleving waar het uiteindelijk natuurlijk nog steeds de mooie momenten worden gevierd en worden getoond op social media. En ook, het is gewoon fijner om te kunnen zeggen, het gaat goed. Of ik heb dit, bereikt op mijn werk of whatever. Dat is gewoon nog steeds zo. Daar doet iedereen ook nog steeds aan mee. Maar er is wel iets naast komen te staan voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
En daar, dat vind ik wel heel erg, dat vind ik wel heel erg een verademing.
Ja, en ook hoopvol.
Ja, zeker.
Ja, want ik denk dat het ook heel fijn is om te weten dat je niet alleen bent.
Ja.
Die dit voelt.
Ja.
Met die klote winter.
Ja.
En dat donkere.
Als mensen nog andere tips hebben of... Ja, stuur het vooral naar ons toe. Ook misschien voor andere luisteraars. Want inderdaad, eigenlijk aan bijna wie ik dit ook vertel de afgelopen paar weken. Heel veel mensen herkennen dit gewoon.
Mm-hmm.
Dus het speelt enorm. En wie weet als er mensen nog goede tips hebben of dingen willen delen hierover. Dan staat onze DM altijd open.
Altijd open. Oké, laten we naar de volgende stemming gaan.
Your attention, please. This is an important announcement.
Ja, dit is wel iets waar ik heel vrolijk van word. En we hebben een samenwerking waar ik oprecht trots op ben. Verpakkingvrije boodschappen van Pieter Pot. I love it. Ik stoor me echt al jaren aan verpakkingen en voedingsmiddelen in een plastic bakje, in een plastic plasticje eromheen en dan een plastic tasje om het te vervoeren en dan plastic op plastic op plastic. Heb ik al gezegd plastic?
Ja, plastic dus.
Plastic.
En waar het uiteindelijk...
Plastiek.
Plastiek. En waar het uiteindelijk allemaal terecht komt voordat onze aanrecht- en prullenbak ermee vol staan. Joost mag het weten. Maar een woord als plastic soep is niet uit de lucht komen vallen.
Mm-hmm.
Maar niet alleen plastic, want dan denk je van glas waar geen statiegeld op zit. Zoals speciaal bierflessen. Ik kijk even naar jou, Malou.
Kan ik er nu twee van op. Ja. Ja, maar ook potten waar pindakaas, sambal, kikkererwten in zitten. Ik heb een keuken van -3 vierkante meter en ik ben heel erg lui. Dus ik slenter pas naar de glasbak als de doorgaande weg van woonkamer naar aanrecht volledig geblokkeerd is. Dus dat is echt leuk voor precies
kan ik beamen?
Niemand. Ja, jij bent hier echt naartoe komen klimmen, inderdaad.
Nou, Pieter Pot is een boodschappenbezorgdienst zonder afvalbergen en zonder overbodige CO2-uitstoot. En bevrijdt jouw keukenkastjes van verpakkingen en verkoopt alles wat je nodig hebt in herbruikbare glazen potten. Super makkelijk en super circulair.
Ja, voor een afvalvrije toekomst, meer ruimte in je keuken en... Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het ziet er ook nog eens mega gezellig en super georganiseerd uit.
Ja.
En georganiseerd en gesorteerd. Ja, gelukkiger kan je mij niet maken. Want het is ook nog eens heel makkelijk om te bestellen. Het kan via de website of via een ook heel overzichtelijke app.
Super easy peasy. Je bestelt je boodschappen en daar betaal je een beetje statiegeld op. En Pieter Pot... Wow. Pieter Pot vult de potten en flessen met jouw producten en bezorgt ze dan aan huis. En bij de volgende bestelling nemen ze de potten weer mee terug. En dan krijg je ook je statiegeld terug.
Ja, en er wordt wel eens gezegd, alle kleine beetjes helpen. Maar Pieter Pot heeft het aantal bespaarde verpakkingen geteld. Hè?
Hmm.
Het is dus 3.608.089 verpakkingen hebben zij al bespaard. Ja, dat vind ik wel echt te gek. Dat zijn geen kleine beetjes meer.
Dat is bizar.
Ja, en mocht je je afvragen, kan ik bij Pieter Pot voor al mijn boodschappen terecht?
Oké, hou je vast.
Ja.
Dit zit er in het assortiment. Groente, fruit, ontbijt, beleg, pasta, rijst, couscous, noedels, noten, zaden, superfood. Koffie, thee, koek, snoep, chocola, eieren, bakproducten.
Okay, heel veel dus.
Ik ben nog niet klaar. Olie, azijn, sauzen. Bijvoorbeeld ook sojasaus. Snacks, gedroogde peulvruchten.
Ja, heel veel
nog
dus.
Nog steeds niet klaar. Frisdrank, limonade, bier, wijn, maaltijden en gebak.
Oké.
Okay. Ik ben nog niet klaar. Kruiden, persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld ook zo'n shampoo bar.
Ja.
Huishouden. Of huishoudelijke producten. En huisdierproducten. Oké, nu ben ik klaar.
Oké. Pieter Pot geeft 15 euro korting op een eerste bestelling. Maar via onze actiecode in de show notes krijg je daar ook nog eens 10 euro bovenop. Dus dat betekent...
25 euro korting op je eerste bestelling. Dat is echt heel nice.
Ja.
Met de kortingscode T30ND.
Precies. En...
Er is meer.
Ja, er is meer. Houd op onze Instagram eventjes in de gaten. Op deze week, ergens deze week, op dinsdag 4 oktober, dan geven wij 100 euro shoptegoed bij Pieter Pot weg.
Wow.
Ja, en dan moet je even iemand onder die foto taggen die dat goed kan gebruiken. Iemand met een kleine keuken, een rommelkont of degene die de leukste thuisetentjes geeft.
Dit is zo'n leuke winactie. I love it.
100 euro weggeven.
Ja. Kortom, samen met Pieter Pot en ons luisteraars voor een afvalvrije toekomst. Voor iedereen 25 euro shoptegoed op de eerste shopervaring met Pieter Pot. En een bonus van 100 euro kun je winnen. Hey ho, let's go!
Dit heb ik gemist.
Hi, hi, hallo en alles, meiden. Een nieuwe Fuck, Mary, Kill. Het werd wel weer tijd.
Zeker.
Het gaat deze keer om... Giel Beelen, Sigrid Kaag en Johan Derksen. Doei!
Jezus.
Sering.
Dit vind ik echt een vreselijk.
Rins heeft heel lang met Giel Beelen gewerkt, hè?
Ja. Ik haat hem echt.
Nou, jij mag eerst.
Hij gaat dood. Ja, echt. Zo, ja. Oh, Giel Beelen, where to start? Ik kan die man niet uitstaan.
Waarom niet?
Ik vind hem nep.
Mm.
Ik vind hem respectloos. Hij heeft geen humor. En die hele soort nu spirituele air...
Doodeng.
Doodeng. Ja. En het klopt gewoon niet. Ik snap hem niet en ik vind hem irritant. En nou, de hele riedel die ik net heb gezegd. Dus ja, hij gaat dood. Giel Beelen, sorry.
Ja.
Sorry, not sorry eigenlijk.
En dan?
Oké, maar... Oh, wow, maar Jan Derksen... Oh my god.
Ja, precies.
En ik heb geen joker meer.
Je hebt geen jokers meer. Wil jij Giel Beelen reanimeren?
Oh, Malou.
Hij is er spiritueel genoeg voor, dus dat kan.
Ik zou drugs gebruiken en dan met Johan Derks één keer seks hebben. Gadverdamme.
Ja.
En ik zou met Sigrid Kaag trouwen, maar ook een hate marriage.
Ja.
Och, ik weet het niet. Ik moet kiezen.
Ja,
het is... En jij? Oh, wat vreselijk. Denk echt de ergste tot nu toe.
Ja. Nou, oké. Ik zou dus trouwen met Giel Beelen. Ik ga je vertellen waarom.
Zin in.
Kijk, ik wil sowieso niet trouwen met Johan Derks en met Sigrid Kaag. Maar Giel Beelen verandert zo vaak van soort van...
Persona.
Dat ik haat dit hele spirituele... Dat is vreselijk. Maar hij heeft wel hele goede muzieksmaak. Dus dat is fijn. En hij is veel... Nou, oh ja, hij maakt geen radio meer. Ja, nou, in de hoop dat hij dus uiteindelijk weer een soort van ander schizofreen pad inslaat. En dan dat. Dus ik zou trouwen met Giel Beelen. Ik vind hem overigens, ja, maar dat komt omdat ik hem ken. Omdat we collega's zijn geweest, wel een aardige gast. Maar ik snap helemaal wat jij... ik zou wel naar bed met Sigrid Kaag. Ja,
geil.
Ja, super. Waarschijnlijk loopt ze toch halverwege weg. En daarna... dan blijft Johan Derksen over voor de kil. Wat een
goeie
gemis.
Keuzes.
Wat een gemis.
Rest in peace.
Rest in peace. En door.
Tips. Zal ik eerst?
Ja, zeker.
Oké, ik tip de film Moon Age Daydream over David Bowie. Ik was daar, dat is ook een van mijn tactieken tegen herfst- en winterdips. Om heel vaak in je eentje het liefst naar de film te gaan.
Ja.
Overdag. En ik was dus deze week spontaan naar de film gegaan. En ik hou wel van Bowie muziek, maar nou, ik kende echt niet zijn hele oeuvre. Zeg je dat ook bij muzikanten?
Ja,
hè?
Ja.
Ik dacht, nee, bij schrijvers. Zoals wij zelf. Ons hele oeuvre.
En ze is weer vrolijk. Doodeng, deze vrouw.
Oh, zo gemeen.
En weer huilen.
Theater, het allemaal theater. Wow, wat gebeurt er allemaal?
Ja, de knoppen zijn veranderd. Ik
wilde
weer...
ook helemaal gek.
Ja, sorry.
Anyway, ja, ik was naar de film en ik kende niet zijn hele oeuvre. En het was wel best wel een lijpe film. Het was echt heel trippy. Heel veel prikkels. En ik zat er zo op dinsdagochtend met alleen maar... oudere mensen om me heen. En aan het eind liep ik ook zo naar buiten. En toen was er zo'n man die slecht ter been was. Dus die liep heel slow met een vrouw naast zich. En ik denk dat ze midden 70 waren of zo.
Mm-hmm.
En toen zei die man, wat een film, hè? Zegt die vrouw, ja, als je een pilletje had genomen, was je helemaal bad gegaan.
Echt?
Ja, en ik was zo leuk.
Wat cute.
Ja, heel cute. Echt, denk gewoon van een beetje oude hippies. Maar dat was ook echt zo. Ik zat op een gegeven moment ook echt een beetje zo... Ik had daarvoor gesport en nog niet gegeten.
Oh.
En ik was ook een beetje zo aan het hallucineren, half voor mijn gevoel. Maar het was wel op zo'n lekkere manier. Dus dat je er helemaal in zit.
Mm-hmm.
En nou, sindsdien alleen maar zijn muziek geluisterd. En het is gewoon een heel... Hij is natuurlijk zo'n vet, bijzonder, creatief persoon.
Mm-hmm.
Ook in de... Hoe die muziek maakt, maar ook hoe die steeds... Nou, je had net over verschillende persona van Giel Beelen, maar dan op een slechte manier. Maar bij David Bowie, die bedacht natuurlijk steeds ook iets nieuws van... Oh ja, maar nu wil ik zo zijn artistiek. En nu wil ik me zo verder ontwikkelen. En dat ging natuurlijk ook heel erg over spelen met gendernormen eigenlijk. En met hoe hij eruit zag. Qua kleding en make-up en haar. Maar ook heel erg in die performance en... Ja, ook gewoon altijd weer heel erg interessant. Want het ging natuurlijk heel erg over de jaren 70, 80, 90. Ook wat betreft geschiedenis en wat er allemaal gebeurde. Maar ook gewoon zo'n enorm icoon waar iedereen natuurlijk helemaal... Weet je, al die jankende meisjes in het publiek. En ik hou er altijd wel van. En gewoon alsof je er dan toch ook een beetje bij bent in die tijd.
Ja.
Dus zeker een tip wat mij betreft.
Heel. I love David Bowie. Ik heb hem ook in mijn huis hangen.
I know.
En die foto vind ik zo mooi.
Zo mooi.
Hij is zo mooi, androgyn, vrouwelijk bijna en in zichzelf, maar ook ja, zo mooi. Ook weer net een standbeeld voor iedereen.
Ja.
Ja, ik, ja. Ja, dat wilde ik ook tippen. Nee, grapje. Ik heb dus even geen lees of luister of whatever tip.
Teleurstellend.
Ik heb een eenmalige tip. En ik denk dat andere mensen er heel veel aan hebben voor wanneer je een keer een hele lange reis gaat maken met of de trein of het vliegtuig. En dat je dus moet slapen. Want niks is kutter dat iedereen om je heen slaapt. Maar dit had ik dus ergens gelezen. Wat je dan moet doen. Wij hadden dus een vlucht van Bali naar Singapore. En vanuit daar Singapore moet je dan zo 12 uur. En ik had het best wel weer druk. Eigenlijk meteen bij aankomst. En we kwamen dan om 7 uur 's ochtends kwamen we aan. Dus dat was een tijdsverschil. Het was een tijd van... in Singapore was het 12 uur 's nachts. Dus gevoelsmatig was het 12 uur 's nachts. En we zouden dan 12 uur later om 7 uur 's ochtends landen op Nederland. Dus heb je eigenlijk een nacht van 12 uur.
Ja.
Waarin je dus een nacht moet maken. Ja. Maar ik kan niet slapen in een vliegtuig.
Nee, gewoon niet.
Oké, dit is wat je moet doen. Mm. Je moet zo ontzettend veel gaan eten van tevoren. Echt, ik heb dus... Oké, dit is wat ik heb gegeten. Ik heb gegeten voordat ik het vliegtuig inging. Hele grote kom soto ayam. Dus heel veel vezels, heel veel groenten. Want daar gaat je lichaam heel lang op.
Ja.
Heel veel zout ook. Daarnaast heel veel rijst had ik gegeten. Een bord patat. Bier. Want daar zit heel veel suiker in. Want dat is het dus. Je moet dus heel vol zitten. Echt je overeten. En dan ook nog zorgen dat je een sugar rush hebt.
Oké.
En dus ik ging dus ook heel veel mentos eten. En nou, dus.
Maar moet je dan niet poepen?
Bijna kotsen.
En kotsen, echt, dat wil ik zeggen. Poepen en
echt
kotsen.
Echt zo misselijk. Toen zaten we in het vliegtuig naar Singapore, dat is 2 uur. En kreeg je gewoon een maaltijd. Heb ik nog zo kip gegeten.
Oh my god.
Kip. Toen gingen we zo overstappen. Ja, dan nog suiker. Dus, want dan, weet je wel, word je dus best wel hyper.
Ja.
Maar je zit helemaal vol. En dan op een gegeven moment, ik ging dus zitten in dat vliegveld en vliegtuig voor die 12 uur durende vlucht. En ik kon niet meer. Het was zo echt zo. Ik zit zo vol. Alsof je een hele avond in zo'n restaurant hebt gezeten. 4, 5, 6 gangen. En dan nog zo'n toetje. Maar toen kwam er dus nog maaltijd. Oké, zo. En dat is ook nog gewoon gegeten. Toen heb ik een sjaal gepakt. Dit hoort erbij bij deze tip. Een sjaal. En ik kon niet meer. Ik zit daarvoor, ik kan niet meer bewegen. Heb ik zo'n sjaal gepakt in plaats van zo'n kutkussentje voor in je nek. Zo'n hele dikke sjaal heb ik zo om mijn nek en dan zo heel strak vast. Dus dat je hoofd niet meer kan bewegen. Toen heb ik zo ook nog een hoofd boven mijn hoofd. Dus dat je iets minder zuurstof binnenkrijgt. Zo word je ook zo'n beetje zo... Huh?
Heb je dit zelf bedacht?
Nee, ik had het gelezen van iemand dat je je echt moet over eten. En dat bij iedere keer. Want je hele, al je energie wat je nog over hebt dan gaat naar je stofwisseling. En je bent vol. En je kan ook niet meer. Nou, en dan word je dus eerst, want dit hoort erbij. Want door al die suiker word je dus op een gegeven moment eerst heel ongemakkelijk. En je soort van lichaam krijgt zo. Maar daarna val je eigenlijk gewoon die dip in. Die after dinner dip. Ga je vol in. Dus ik ging eventjes, de Britney bitch kijken, docu.
Ja.
En ik word op een gegeven moment weer wakker. En ik dacht, volgens mij heb ik wel even geslapen. En Rinse zei, we moeten nog 6 uur.
Ik had gewoon de helft van de tijd geslapen.
En honger, hè? Met honger wakker.
Echt? Wat bizar. Maar moest je toen niet kakken?
Nee, ik moest niet kakken.
Hoe kan dat?
Ik gewoon... Nee, ik hoef ze niet te kakken.
Ja, maar dan, ik zou meteen moeten kakken.
Echt?
Ja,
zo'n meteen. Snelle stofwisseling?
Ja, eigenlijk in die zin, als ik zoveel eet, moet ik meteen.
Maar ja, prima. Dan kan je toch gewoon, je kan gewoon kakken in een vliegtuig.
Nee, dat kan ik dus niet.
Nee?
Nee, dat kan ik echt niet.
Dus jij zou dan eerst 6 uur slapen en dan 6 uur met buikpijn.
Ja, dus dat ga ik denk ik toch maar niet doen.
Misschien is het toch niet zo'n goede tip dan.
Voor mensen die waarschijnlijk niet, als je je stofwisseling een beetje kent.
Oké, misschien moet je jezelf niet helemaal overeten zoals ik. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook alweer helemaal overdreven.
Ja, zeker.
Ik ga er natuurlijk helemaal voor. Maar misschien moet je, zorg gewoon.
Ik vind het wel interessant. Als mensen dit gaan doen, let us know.
Ja, en dus geen pasta en shit eten. Oh, want ja. Dan, of, en geen McDonald's en ja. Zo. Want dan word je wakker na 2 uur en denk je, oh, ik heb wel weer honger.
Ja.
Dus je moet wel echt zorgen dat je gewoon ook goede vezels. En ik denk dat.
Oh, als lekker,
je,
ik heb er nu zoveel zin in.
In heel veel vezels?
Nou, in gewoon die soep en dan met rijst. En, ja. Oh, lekker.
Ik zal het wel even voor je maken voor volgende week. Goed?
Oh my god. I zeg know. Je het alleen voor de podcast?
Ja, maar boeien.
Dus, ik ga daar nu echt aan houden.
Oké.
Okay. Okay. Hey, ik ja. Vind het een hele goede tip. Dank je wel.
Alsjeblieft. Ga nergens heen. Voorlopig, maar goed.
Weekend in Terschelling.
Ja, op de bank. Ja. Ja, ik vind het ook heel leuk waar we het nu over... Oh, sorry hoor. Oh. Ja, jongens.
Your attention, please.
Dit is dus...
This is an important announcement.
Dit is als Jul erbij is. Ja, jullie hebben Jul waarschijnlijk al op de socials gezien. Onze Jul van de samenwerkingen. Ja, ja die regelt alleen... En het mooie is dat ze dus gewoon... Dat wij hebben gezegd, willen wel samenwerkingen.
Ja.
Maar de luisteraar moet er altijd iets aan hebben.
Ja, en... Wat echt bij ons past.
Ja.
En dat is nou, dit past okay. Allemaal bij ons. Oké, okay, dus.
Zal ik nog een
laatste,
keer
laatste,
zo?
Laatste.
Doe even een mini.
Oké. Cute. Nou, we hebben nog een hele leuke samenwerking. Sorry, maar het is echt zo.
Ja.
Waar wij als boeklovers en schrijvers zeer content mee zijn. Namelijk Fucking Horny.
Fucking Horny.
De tweede erotische bundel samengesteld door Marilotte van... Wow, van Marilotte Hagen en India Voorthuizen verschijnt 4 oktober
morgen.
Bij uitgeverij Blossom Books.
Ja.
Fucking Horny is een bundeling met allemaal hotte verhalen die ook nog eens heel verrassend en inclusief zijn. Dus niet alleen vanuit dat boring male gaze perspectief, maar vanuit verschillende perspectieven. En het zijn verhalen met en vanuit dikke mensen, queer mensen, trans mensen, met onder andere een verhaal van onze enige echte Malou Hossertaal.
Ja, ik heb een verhaal geschreven. Je leest verhalen over de perfecte masturbatiesessie, een steamy date met een dominatrix, fantasieën over spanking, sexting, sextoys, voor iedereen wat wils.
Vind jij het ongemakkelijk om voor te lezen? Ja, ik merkte het.
Heb jij iets met erotische lectuur? Ja, je bent. Gaan we doorpraten.
We kennen Malou allemaal.
Maar ik vind het wel, ja, nee. Wow. Ik heb dus dat verhaal geschreven.
Ja.
En, maar helemaal, ik vond het heel, jij vond het heel leuk om te schrijven.
Ja.
Maar nu is het dus ook zo dat er dus zo'n boek is met zo'n verhaal met mijn naam eronder.
Ja, 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 ja.
En nu vind ik het dus best wel spannend.
Ik snap
vind het echt spannend wat mensen ervan vinden.
Ja.
Ja.
Ik heb hem al gelezen.
Echt?
Ja. Oh. In het PDF-bestand. Nee, ik vond het heel goed. Ik vond het heel verrassend. Origineel. Ja, en gewoon heel goed geschreven, maar ook hot. Dus ik ga het allemaal lezen.
Hmm. Wat vind jij? Maar vind jij het fijn om hotte stories te lezen, schrijven?
Nou, ik heb het wel echt ontdekt.
Word je er geil van?
Ja, ik kan er wel echt geil van worden.
Heb ik je geil gemaakt?
Nou, dat weet ik niet meer hoor.
Okay.
Nee, ik heb het wel echt ontdekt. Onder andere door Dem Horny. Ook hun eerste bundel. Daar mocht ik een verhaal voor schrijven.
Mm-hmm.
Maar ja, toen ben ik dat eigenlijk echt pas voor het eerst seksverhalen gaan lezen. En ik vind het heel spannend. Of het kan heel erg spannend zijn om seksverhalen te lezen. En je eigen fantasie eigenlijk veel meer de vrije loop te laten. Dan bijvoorbeeld als je naar porno kijkt.
Ja.
En ik vind het dus ook heel erg fijn om mezelf te herkennen in andere verhalen. Dus dat het niet alleen maar over dunne lichamen gaat. Of dat je die dus alleen maar ziet.
Ja.
Of alleen het hetero perspectief. Of dan queer seks door de ogen van mannen. Weet je wel, het boek ja. Van AFT van der Heijden, waar terecht heel veel kritiek op was. Dat hij over lesbische seks gaat schrijven. Dat is gewoon passé, boring, achterhaald. En dan ja, zijn dit soort bundels natuurlijk heel fijn en heel erg passen bij de huidige tijdsgeest. En ja, vooral dat voor ieder wat wils. En ja, dat vind ik heel erg nice.
Ja, ik vind dat ook. En ik weet nog dat ik me altijd heel erg heb gestoord aan mannen die vrouwen maar overal naartoe gooien.
Ja.
Ja, hij gooide hem in de lucht. Hij gooide me op de tafel. Hij gooide me... Dat gaat helemaal niet.
Fuck?
Doe even normaal. Niemand wordt op een, komt charmant op een tafel terecht zonder hem te breken.
Precies.
Dus kom op. Doe even normaal.
Of zonder je eigen rug te breken.
Ja, inderdaad. Daar is niks leuks in. Goed. De verhalen zijn overduidelijk hot, want Tatjana werd geil van, maar door de diversiteit in vorm en ook in inhoud zijn ze herkenbaar, educatief en het zet je aan het denken over je eigen seksualiteit en seksuele voorkeuren. En het kan een gesprekstarter zijn met bijvoorbeeld je potentiële lover of met vriendinnen. En de verhalen, ik vind dus de verhalen ook heel ontroerend en grappig.
Ja, er zit echt heel veel in. Het mogen duidelijk zijn, wij zijn fan en jullie moeten sowieso ook het verhaal van Malou lezen. Dus ren naar je favoriete boekhandel of bekijk het natuurlijk online om een hete herfst te starten en je te vergrijpen aan al die sexy stories in fucking horny.
En hou onze Instagram even in de gaten, want uiteraard geven we weer...
We hebben zoveel leuke acties deze week.
Ja, we geven ook,
I love it.
Ook weer een appartement weg, wilde ik zeggen. Prima, je krijgt er ook een appartement bij. Nee, we geven uiteraard een exemplaar van fucking horny weg. Dus hou gewoon onze Instagram in de gaten.
Super.
Yes. Ja,
we zijn ook weer terug met de luisteraars.
I love it.
Wow.
Sorry.
Manisch. Ik schrok gewoon echt.
Heel hard lachen. Nu zo. Janke.
Ja. Jantje. Wow. Jantje. Boos held, Jantje ben ik lacht. Nu. Boos. Ja. Alles. We hebben een voice memo. My favorite.
I love
die
it.
Mogen afspelen.
Mm-hmm.
Hij is precies 59 seconden.
I love it.
Super goed getimed.
Heb je al gezegd I love it? I love it.
Oké. Okay, hier komt hij.
Oké, ik heb een vriend en dat gaat heel erg goed en we zijn echt heel serieus samen. Maar er is een ding wat de hele tijd blijft opkomen en dat is dat ik ben heel erg goed bevriend. Eigenlijk met twee mensen waar mijn vriend een probleem mee heeft. Het is een ex van mij, maar het is echt al best wel lang uit en het is echt heel erg platonisch. En ja, echt helemaal niks meer daar qua romantisch. En ik heb een huisgenootje en we hebben wel eens een paar keer een trio gehad. Maar ook dat is echt alweer heel erg in het verleden. En het zijn nu gewoon echt twee heel goede vrienden. En verder is er niks aan de hand. Maar mijn vriend blijft het dus lastig vinden. Maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Want ja, hierdoor is de communicatie soms wel lastig. Als ik het dan over mijn homebuddies heb. Help.
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 Oh.
Ik kan me voorstellen dat het vervelend is.
Ja, ja. Mag ik hier iets over zeggen?
Ja, zeker.
Ik vind het zo onaantrekkelijk als mensen dus jaloers zijn op exen of op ex-sekspartners als je gewoon met iemand bent.
Ja, ik snap dat vind ik ook. Alleen ik vind dat het is ook... Kijk, iedereen heeft gewoon zijn eigen issues.
Ja, zeker.
En ook je eigen achtergrond, ook qua dating of misschien culturele achtergrond. Of dat, ja, je weet gewoon niet wat iemands situatie is. Dus ik vind dat ook.
Ja.
Alleen het is ook ergens zo van, ja, oké, onaantrekkelijk, maar uiteindelijk, ja, deze persoon, verder gaat de relatie goed, dus ze moet er toch iets mee.
Ja. Nee, dit was ook niet mijn antwoord, maar...
Oké, doei. Onaantrekkelijk uitmaken.
Ik ben benieuwd of zij dat ook vindt.
Ja.
Of dat ze er... of dat het ook... Het kan dus ook weer heel veel spanning geven of zo.
Ja.
Hè? Dus dat is ergens ook... Dus wat...
Ja.
Nee. Zij vindt het dus heel irritant. Help.
Ik ben benieuwd, want ze zegt... Oké, het is lastig in de communicatie.
Mm-hmm.
Of nee, ze zei ja, dat. Maar ze zei ook, hij vindt het lastig. Maar heb je het er... Wat vindt hij er precies lastig aan?
Mm-hmm.
Waar zit dat hem in?
Ja.
Voelt hij zich bedreigd?
Ja.
Snapt hij bijvoorbeeld... Zou hij zelf bijvoorbeeld nooit een trio willen? Weet je, daar zit het meestal in. Ook in communicatie. Om dat eigenlijk een beetje soort uit te pluizen.
Ja.
Dus dat je dat gesprek aangaat en dat je probeert om allebei dus voorbij al je eigen shit eigenlijk te gaan en gewoon op een hele open manier, want kijk hoe ik haar hoor is erg van ja, voor mij is het geen issue en het is al lang geen ding meer en dat is heel fijn.
Ja.
Alleen ja, voor hem is het dus wel zo, dus je moet soort van toch proberen naar elkaar toe te bewegen en jij moet zeg maar proberen om een beetje in zijn perspectief te komen en hij een beetje in jouw perspectief.
Ja?
Nee?
Nou, ik denk dat je er misschien ook wel gewoon een wijze scheid aan kan hebben. Want je kan niet iets... als die vriendschap is gewoon heel belangrijk en 100% platonisch. Dus je kan daar... In hoeverre kan je iemand tegemoetkomen wat al helemaal... Het is gewoon helemaal in orde.
Ja.
En in hoeverre moet je rekening houden... En ik vind rekening houden in dit, dus in de communicatie, dus als je iets vertelt over ik was ergens of bla bla bla, vind ik het best wel lastig, omdat dit is gewoon een heel groot deel van je leven. En er is niks mis mee.
Ja.
En ook met dat drie, dat weet je wel, dat je met iemand dat je een verleden hebt gehad. Ja,
iedereen heeft ook een verleden.
Precies. Dus ja. Ik vind wel wat jij zegt, er moet zeker over gepraat worden, maar vooral over het feit dat het voor iedereen dat het veel makkelijker zal zijn als hij misschien de moeite doet om deze mensen te leren kennen zoals zij ze nu kent.
Ja, eens. Nee, ik bedoel ook helemaal niet met een soort compromis sluiten dat je, weet ik veel, minder met hun omgaat.
Ja, precies.
Dat helemaal niet. Maar wel met, oké, maar waarom is het voor hem moeilijk te accepteren? Of waarom heeft hij het er zo lastig mee?
Mm-hmm.
En dat kan dus ook liggen aan, weet ik veel, situatie waar hij vandaan komt, of wat hij heeft meegemaakt, dat je zo in plaats van alleen maar, oh ja, ik vind het lastig, punt, vanuit hem of bij jou van, hem, maar het is geen probleem, punt.
Ja.
Want dat is lastig, want dan blijf je heel erg in die uiterste allebei.
Ja, dat is misschien, ja.
Maar ik ben het helemaal met jou eens, dat het uiteindelijk is het jouw leven. En
waarom zou je iets moeten laten wat heel goed is?
Eens. Ja. En ook waar dus, zeg maar, oké, ik snap ook als er allemaal nog onderhuidse spanningen zijn, dat het dan complexer zou zijn. Maar zo te horen is dat gewoon echt niet zo.
Nee, precies.
Dus ik, in die zin, inderdaad, is het ook wel goed, wat heel erg aansluit op wat jij zegt, om gewoon er wel stellig in te blijven van, er is niks aan de hand, dit is gebeurd, maar ze zijn nog wel heel erg belangrijk in mijn leven en ik wil hun niet kwijt en dat gaat ook niet gebeuren, punt. Dat je daar wel gewoon heel duidelijk over blijft.
Ja, en misschien uiteindelijk, als dit dus is gedaan, als je er dus, weet je wel, goed over hebt gesproken, ook de kans hebt gegeven om hen te leren kennen, om hem erin te betrekken in die vriendschap, dat uiteindelijk gewoon ook het gemier erover negeren.
Ja.
En gewoon, ja, dit is hoe jij je vriendschappen invult.
Ja.
Dit is over hoe jij met je vrienden praat.
Ja.
Take it or leave it, uiteindelijk. Hè?
Ja, en ik weet ook niet hoe lang jullie ook samen zijn. Want misschien is het ook iets waar hij gewoon aan moet wennen.
Ja,
dat
precies.
Kan natuurlijk ook. Soms moet er ook even iets meer tijd nog overheen gaan. Of wat jij ook zegt, dat hij hun beter leert kennen. En dat er dan gewoon wat meer lucht bij komt of zo.
Ja.
Ja, maar in ieder geval, het allerbelangrijkste is om echt bij jezelf te blijven. En dit zijn gewoon jouw keuzes. En dit is inderdaad hoe jij met mensen omgaat die belangrijk voor je zijn. En om dat op te geven, dat is sowieso niet in vragen, wat mij betreft.
Of?
Oeh, deze hebben mensen echt gemist, denk ik.
Of? Hij gaat een trio doen
met
jouw ex en hun. En dan staan jullie kiet. En heeft iedereen ongeveer
met elkaar
alles gezien.
Bestijving. En dan kunnen jullie daarna een kwartet hebben.
Precies. En dan kunnen jullie daarna gewoon lekker...
Een commune starten.
Ja. Ja, dan komen wij filmen. Ja. Tussen dood en doodgaan. De docu.
Ja.
Dit is wat er gebeurde na de levensvragen. Zo allemaal mensen in de goot.
Nou, ja, maar Loes zei, kan hartstikke mooi zijn.
Of zij... Of? Ja, nee, maar ik denk dat je er wel uitkomt. Je klinkt goed slim. Dus je hebt vast een hele goede, slimme, leuke, ruimdenkende vriend. En anders, ja, dwing hem.
Om het oké te vinden.
Precies.
Nou, dat was het. Dwing hem.
Oké. Wat een heerlijk lange aflevering.
Echt genoten.
Ja.
Goed om terug te zijn.
Ja, dit al zeggen we het zelf.
Ja, hopelijk vinden jullie dat ook. Dit was de zoveelste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan.
Mm-hmm.
Wil je ons iets vertellen? Dan kan dat via onze Instagram pagina @tussen30en doodgaan. Of mail ons mail ons op tussen30en doodgaan@gmail.com.
Ja. En als je wil adverteren zoals bijvoorbeeld Grape District of Pieter Pot. Of heb je een mooi boek geschreven en wil je dat lekker door ons laten
pluggen.
Dan moeten we het eerst lezen, want we willen dat het wel goed vinden. Want anders doen we het niet.
Dat is wel echt waar.
Zo zijn we ook. Dan moet je even een mailtje sturen naar Jul. Dat gaat ook gewoon via tussen30en doodgaan@gmail.com. En dan kom je ook in onze fantastische, waanzinnige aflevering.
Yes.
Doei jongens.
Oké, tot later. Thank you.